Romeinen 8 vanaf vers 31, we lezen het woord van de Heere. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Nou, zo de Heere wil en wij leven, zullen we de komende 3 weken Romeinen 8 afronden. Hoewel de apostel Paulus 1 grote gedachte uitwerkt in de versen die we zojuist hebben gelezen, is het wel belangrijk dat we er stap voor stap doorheen gaan. Dit laatste gedeelte van Romeinen 8 vormt de achtergrond waartegen Romeinen 9 tot en met 11 gelezen moeten worden. Want in die hoofdstukken werkt Paulus eigenlijk de vraag uit: als niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus, en als Gods heilsplan onwankelbaar vaststaat, hoe moeten we dan de verharding van het volk Israël begrijpen? Is het woord van God vervallen? Zijn zijn beloften dan toch mislukt? Dat is de vraag die we gaan zien in die hoofdstukken. Nou, de zekerheid waarmee dus hoofdstuk 8 eindigt, vormt het fundament waarop Paulus hoofdstuk 9 tot en met 11 bouwt. Nou, de komende weken zullen we 1 overgangsvraag en 3 hoofdvragen gaan beantwoorden in de tekst die we voor ons hebben liggen. De overgangsvraag is, die hebben we zojuist gelezen in vers 31. Dat is het eerste gedeelte van vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Dat is de overgangsvraag. De eerste hoofdvraag: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is vers 31 en 32. De tweede hoofdvraag: wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? Vers 33 en 34. En de derde hoofdvraag is: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En vers 35 tot en met 39. Maar vanmorgen staan we stil bij de overgangs- en eerste hoofdvraag. De overige 2 zullen we, zo de Heere wil, de komende weken behandelen. Maar laten we vers 31 samen lezen en beginnen dus met die overgangsvraag. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dus wat zullen wij over deze dingen zeggen? Nou, de vraag is dan gelijk: welke dingen? Waar heeft de apostel Paulus het over? Nou, met deze dingen wijst Paulus in de eerste plaats terug naar zijn argument die hij direct daarvoor heeft opgebouwd in Romeinen 8. Hij stelt een conclusievraag. Alles wat hij vanaf Romeinen 8 vers 1 heeft onderwezen komt nu samen in 1 conclusie. Als dit waar is, als God zo heeft gehandeld, als hij zijn volk zo heeft verbonden aan Christus, wat blijft er dan nog te zeggen? Dus de primaire directe referentie van deze dingen is dus Romeinen 8. Met een bijzondere nadruk op Romeinen 8 vers 28 tot met 30. Paulus heeft daar de zekerheid van Gods handelen neergezet. We hebben gezien en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dat goede is dat God zijn kinderen brengt tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is het doel. Het heil van de gelovigen ligt vast in Gods eigen voornemen. Dat is cruciaal. We hebben ook gelezen. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. En hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is de directe aanloop naar vers 31. Maar het is goed om verder uit te zoomen. De hele achtergrond van Romeinen 1 tot en met 8 Dat is ook een dus dat is ook waar deze conclusie uit volgt. Wat is het centrum van alles wat we nu behandelen? Dus Romeinen 1 vers 16 tot en met 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is het centrum. Centrum van de brief. Wat gebeurt er vanaf hier? We gaan even een overview nemen. Want dan zien we waar we naartoe werken. Of waar we naartoe hebben gewerkt. Dat hebben we gezien. In Romeinen 1 vers 18 tot en met 32. Heeft Paulus de heidenen onder Gods toorn geplaatst. De mens onderdrukt de waarheid in ongerechtigheid. Hij kent God uit zijn werken. Maar verheerlijkt God niet als God zijnde. En dat leidt tot allerlei morele ontwrichting. We hebben dat allemaal behandeld. Vervolgens richtte Paulus zich in hoofdstuk 2 tot de Jood en de religieuze mens. Hè, wie de heiden veroordeelt, veroordeelt daarmee ook zichzelf. Want ook hij is een overtreder van Gods wet. God oordeelt naar waarheid en zonder aanzien des persoons. Hè, het bezit van de wet maakt niemand rechtvaardig. De uiterlijke voorrechten van Israël nemen de schuld ook niet weg. Maar vergroten juist de verantwoordelijkheid dat het met zich meebrengt. En Paulus nam daarmee iedere grond van eigen gerechtigheid nam hij weg. Je kunt je niet beroepen op het feit dat je de wet hebt. Nou, in Romeinen 2, of in het eerste gedeelte van hoofdstuk 3, trok Paulus de conclusie. Zowel Joden als Grieken bevinden zich onder de macht van de zonde. Niemand is rechtvaardig, niemand zoekt God. Niemand is goed, niemand doet het goede. De hele wereld is doemwaardig voor God en door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. En vervolgens volgde die grote wending van het evangelie. Gods gerechtigheid wordt geopenbaard buiten de wet om, namelijk door het geloof in de Heere Jezus Christus. God rechtvaardigt goddeloze mensen om niet, dus uit genade, op grond van de verlossing die er is in Christus Jezus. Dus Christus heeft door zijn bloed verzoening aangebracht, zodat God rechtvaardig blijft en tegelijkertijd degene rechtvaardig die uit het geloof in Jezus is. Dus tegen die achtergrond schittert de openbaring van Gods gerechtigheid. Nou, in Romeinen 4 bewees Paulus vanuit het Oude Testament dat deze rechtvaardiging nooit op werken van de wet heeft berust. Abraham werd gerechtvaardigd doordat hij God geloofde, nog voordat hij besneden werd. David leert in de psalmen, Paulus citeert dat, eveneens over de welzaligheid van de mens aan wie, God gerechtigheid toerekent zonder werken. Dus de beloften van God worden verkregen door het geloof. Abraham werd de vader van allen die geloven, omdat hij vertrouwde op de God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roep alsof zij er waren. En in de eerste 5 versen van Romeinen, of in de eerste 11 versen van Romeinen 5, heeft Paulus de gevolgen van de rechtvaardiging uitgewerkt. Wie gerechtvaardigd is uit het geloof, heeft vrede met God door Jezus Christus. Hij heeft toegang gekregen tot Gods genade en mag zich verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dus zelfs verdrukking krijgt betekenis, omdat God daarin volharding, ondervinding en hoop uitwerkt. Die hoop beschaamt niet, omdat Gods liefde is uitgestort in de harten van zijn kinderen door de Heilige Geest. En de grootste bevestiging van die liefde is dat Christus voor goddelozen is gestorven toen zij nog vijanden waren. En in het tweede gedeelte van hoofdstuk 5 plaatste Paulus, Adam en Christus tegenover elkaar. Door één mens is zonde, veroordeling en dood in de wereld gekomen. Maar door de ene mens, Jezus Christus, zijn genade, rechtvaardiging en leven gekomen. Dus wie in Adam was, stond onder de veroordeling. Wie in Christus is, staat onder de rechtvaardiging, onder zijn gerechtigheid. En dus je moet weten nu al, naar wat we hebben gelezen, hoe dat allemaal toewerkt naar God is voor ons. Maar wat zagen we in Romeinen 6? Dat genade, want je spreekt over genade en wat komt er dan? Oké, maar kunnen we dan blijven leven zoals we willen leven? Want God geeft toch genade. En wat zagen we in Romeinen 6? Genade geeft geen vrijbrief voor zonde. Waarom? De gelovige is met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Zijn oude mens is met Christus gekruisigd, zodat de macht van de zonde is gebroken. En daarom mag de zonde niet langer heersen in het leven van de gelovigen. Hij is niet meer een slaaf van de zonde, maar een slaaf van de gerechtigheid. Dus de genade rechtvaardigt niet alleen, maar vernieuwt ook. De gelovige behoort niet meer aan de oude heerschappij, maar aan Christus. En in hoofdstuk 7 zagen we dan de verhouding van de gelovige ten opzichte van de wet. Door de dood van Christus is de gelovige aan de wet gestorven om aan Christus toe te behoren. De wet zelf, die is heilig, die is rechtvaardig, de wet is goed, maar de wet bezit geen kracht om de mens te verlossen. Sterker nog, de zonde gebruikt juist de wet om de macht van de zonde te openbaren. En Paulus beschrijft de onmacht van de mens tegenover de zonde en eindigde dus met die oproep. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En het antwoord volgde onmiddellijk. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En daarmee vormde Paulus of bereidde Paulus dus de overgang naar hoofdstuk 8. Dus de wet kan de mens niet bevrijden, alleen Christus kan dat. En nogmaals, we hebben het gezien, hè? Hoe begon hoofdstuk 8? Er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus God heeft door zijn eigen zoon gedaan wat de wet onmogelijk kon doen door het gevallen vlees. En de Heilige Geest woont in de gelovigen en geeft hun nieuw leven. Zij zijn kinderen van God, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En we zagen ook, het huidige lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. De schepping ziet uit naar de verlossing en ook de gelovigen verwachten de verlossing van hun lichaam. Dus we hebben zoveel behandeld in de afgelopen tijd, in de afgelopen maanden. Volgens mij zijn we al bijna een jaar bezig. Maar het is dus niet meer dan logisch dat de vraag dan wordt gesteld, als je al deze dingen opsomt. Wat zullen wij dan zeggen? Wat blijft er nog over? Wat kan een mens hier nog tegenover zetten? En het ding is, ook al heeft Paulus dit alles gestapeld, ook al stelt hij terecht de vraag, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Hij weet hoe het menselijk hart werkt. Wij weten dat ook. Een gelovige kan denken, oké, maar hoe zit het dan met mijn vijanden? Hoe zit het met alle beschuldigingen tegen mij als christen? Hoe zit het met de zonde die ik nog dagelijks doe? Hoe zit het met het huidige lijden? Hoe zit het met al die dingen? Dus wat doet Paulus? Hij stelt die hoofdvragen die ik heb opgenoemd en hij gaat ze zelf beantwoorden. Dat zijn retorische vragen, maar ze zijn cruciaal. Dus de overgangsvraag, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? En dan dus de eerste hoofdvraag. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, dat woord als, we hebben het vaker gezien. Ik heb het ook vaker gezegd. Wat Paulus hier doet, is hoopvol en bemoedigend. In het Grieks gebruikt Paulus een voorwaardelijke constructie die uitgaat van de werkelijkheid van wat volgt. Dus je zou de zin als volgt kunnen vertalen. Aangezien God voor ons is. Dat is wat hij duidelijk maakt. Of nu God voor ons is. Dus Paulus stelt geen vraagteken bij Gods gezindheid tegenover zijn kinderen. Dus het woord als nodigt niet uit om te twijfelen, maar om een zekere conclusie te trekken. Het ding is, God is voor ons. Hij is voor jou, hij is voor mij, hij is voor zijn kinderen. Nou, hoe weten we dat zo zeker? Nou, we hebben net een hele samenvatting gegeven van het heil in Christus vanuit hoofdstuk 1 tot en met 8. Dus het is eigenlijk onmogelijk om deze hoofdstukken eerlijk te lezen en niet tot deze conclusie te komen. Hij heeft ons niet onder zijn toorn gelaten, maar een weg tot verlossing geopend. Hij heeft ons niet veroordeeld, maar gerechtvaardigd. Hij heeft ons niet onder de macht van de zonde gelaten, maar met Christus verenigd. Hij heeft ons niet onder de vloek van de wet gelaten, maar ons daarvan vrijgemaakt. Hij heeft ons zijn geest gegeven, hij heeft ons tot zijn kinderen aangenomen, hij heeft ons erfgenamen gemaakt, hij heeft ons opgenomen in zijn heilsplan voor de grondlegging van de wereld. Geen kind van God hoort na 8 hoofdstukken van Romeinen nog te twijfelen of God voor zijn kinderen is. Geen kind van God. Dus dit is niet slechts een boodschap van Romeinen, het is de boodschap van de hele schrift. Denk aan Psalm 23. David leert niet alleen dat de Heere zijn herder is. Heel Psalm 23 ademt dat God voor de zijnen is. Hij doet neerliggen in grazige weiden. Hij leidt naar stille wateren. Hij verkwikt de ziel. Hij leidt in de spoor van gerechtigheid omwille van zijn naam. Zelfs in het dal van de schaduw van de dood hoeft David niet te vrezen. God is met hem. Maar Jesaja 41, vers 10, daar lezen we ook. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En je moet je beseffen, deze woorden staan in een gedeelte waarin de Heere zijn volk bemoedigt, te midden van dreiging, macht van de heidense volken. Dus de grond van hun zekerheid ligt niet in henzelf, maar in Gods verbondstrouw. Dat is wat wij moeten zien, ik blijf het zeggen. God heeft een verbond gesloten. Daarom zegt hij, ik ben met u, ik ben uw God, ik sterk u, ik help u, ik ondersteun u met mijn rechterhand. Dat is dezelfde werkelijkheid die Paulus ons voorhoudt in Romeinen 8. God is voor ons. Heel zijn wezen, heel zijn raad, heel zijn macht en heel zijn trouw is ten goede van zijn kinderen werkzaam. Hij heeft zichzelf aan ons verbonden. Daar ligt de rust van het geloof in. In God die in Christus Jezus voor ons is. Nu is dan de vraag, sinds dit waar is, wie zal dan tegen ons zijn? Aangezien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dus Paulus zegt hier niet dat Gods kinderen geen tegenstanders zullen hebben. De schrift leert het tegenovergestelde. De Heere Jezus zei, in de wereld zult u verdrukking hebben. Paulus schrijft in 2 Timotheus 3 aan Timotheus. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dus wat doet Paulus met deze vraag? Ja, we zullen vijanden hebben. We zullen tegenstanders hebben. Maar Paulus maakt duidelijk dat er niemand tegen je kan zijn in de zin dat iemand Gods voornemen kan dwarsbomen. Dat is de kern. Er kan niemand tegen je zijn in de zin dat iemand Gods kinderen uit zijn handen kan rukken. Iedere tegenstander, hoe groot ook, blijft een schepsel. Iedere macht kent grenzen, iedere vijand staat onder Gods heerschappij. Mensen kunnen en zullen zich tegen Gods kinderen keren. Maar uiteindelijk kunnen zij zich alleen bewegen binnen de grenzen die God zelf stelt. En dit is de bemoediging. Als de levende God voor zijn kinderen is, dan hoeven wij ons leven niet te beoordelen aan de hand van de grootte van onze tegenstanders, maar aan de hand van de grootheid van onze God. Dat is de kern. De psalmist in Psalm 118 verwoordt het als volgt, in Psalm 118 vers 6. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Dus de Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? Nu, wil je deze belofte echt vastgrijpen, dan moet je de belofte zien in het licht waarin Paulus het heeft geplaatst. Hen die hij van tevoren gekend heeft, hen die hij van tevoren ertoe bestemd heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, hen die hij geroepen heeft, hen die hij gerechtvaardigd heeft, hen die hij verheerlijkt heeft. Dus Paulus leert ons kijken vanuit Gods voornemen, vanuit het einddoel dat hij zichzelf gesteld heeft. Hij begint niet bij vandaag en eindigt ook niet bij vandaag. Hij begint bij Gods eeuwige liefde en eindigt bij de heerlijkheid waarin Gods kinderen Christus volmaakt gelijk zullen zijn. Dus hij richt onze ogen op Christus en op het doel waartoe God zijn kinderen bestemd heeft. Dus, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En in vers 32 gaat Paulus het verder uitwerken. En beantwoordt hij deze vraag. Want ondanks al het bewijs die we hebben geleverd dat God voor ons is, het blijft dat mensen toch meer bewijs willen. En dan krijgen we dus in vers 32. Paulus schrijft, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dus vers 32 is het absolute bewijsstuk van de stelling in vers 31. Dat God onvoorwaardelijk voor ons is, wordt bewezen door de historische realiteit van het kruis. Nu, voordat we vers 32 goed kunnen ontleden, moeten we zien dat Genesis 22 een belangrijke achtergrond vormt. Wanneer Paulus schrijft dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, je moet je beseffen wat dit met Joodse lezers zou hebben gedaan. Een Joodse lezer zou direct Genesis 22 horen. Hoe begint Genesis 22? In vers 1 lezen we: en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem: Abraham. Hij zei: zie, hier ben ik. Wij met de schrift, nu met de volledige kanon, zien iets wat Abraham nog niet wist. Dit is een beproeving. God verzoekt Abraham niet tot zonde, maar stelt zijn geloof op de proef. En Abraham kent het doel van deze beproeving niet. Dan zie je in vers 2 de opdracht. Hij zei: neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op één van de bergen die ik u noemen zal. Dus bedenk, dit is de zoon van de belofte. De Heere had jarenlang beloofd dat Abraham een zoon zou krijgen. Toen alle menselijke mogelijkheden verdwenen waren, is Isaac geboren. Door hem zou Abraham tot een groot volk worden. Door hem zou Gods verbondsbelofte verder gaan. Door hem zou uiteindelijk de Messias komen. Nu vraagt God juist die zoon. Dus menselijk gezien lijkt deze opdracht alles tegen te spreken wat God eerder heeft beloofd. Als Isaac sterft voordat hij kinderen krijgt, hoe kunnen Gods beloften dan nog vervuld worden? Maar daarin ligt de kern van de beproeving. Niet alleen Abrahams liefde voor Isaac wordt beproefd, zijn vertrouwen in Gods beloften wordt op de proef gesteld. Gelooft Abraham God ook wanneer hij Gods weg niet begrijpt? En de auteur van Hebreeën geeft ons later een blik in Abrahams hart. In Hebreeën 11, vers 18, lees we het volgende. Tegen hem was gezegd: dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En dan staat er: hij, dat is Abraham, overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Abraham begreep niet hoe God zijn belofte zou vervullen. Maar hij twijfelde niet aan het feit dat God zijn belofte zou vervullen. Hij vertrouwde Gods karakter meer dan zijn eigen begrip van zaken. Nou, op de derde dag ziet Abraham de plaats die God hem aanwijst. Hij laat de knechten achter en zegt tegen de knechten: als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dus hij zegt niet: ik zal terugkeren, terwijl hij zijn zoon moet offeren. Wij zullen bij jullie terugkeren. Wanneer Isaac vraagt waar het lam voor het brandoffer is, antwoordt Abraham: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Op het moment dat Abraham het mes opheft, grijp de engel van de Heere in. Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Dit zijn de woorden die de apostel Paulus oppakt in Romeinen 8, vers 32. Maar er is een groot verschil. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Dus Paulus zegt niet alleen dat God zijn zoon gegeven heeft, hij zegt dat God hem niet gespaard heeft. Dat is de taal van Genesis 22. Abraham spaarde zijn zoon niet voor God. God spaarde zijn eigen zoon niet voor zondaren. Maar daar eindigt de vergelijking ook. Want Abraham werd tegengehouden. Maar God ging verder. Er kwam bij de Heere Jezus geen stem uit de hemel die zei: het is genoeg. Er werd geen ander offer aangewezen dat de plaats van de Heere Jezus Christus kon innemen. De drinkbeker die de Vader hem te drinken gaf, werd niet weggenomen. Hij moest die volledig drinken. En begrijp dan hoe diep dit gaat. Dit is Gods geliefde zoon. Van eeuwigheid af rustte de volmaakte liefde van de Vader op de zoon. Bij zijn doop, weten we ook, klonk het uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus we moeten begrijpen hoe diep Romeinen 8 vers 32 gaat. Degene die niet gespaard werd, was de eeuwige geliefde enige geboren zoon van de Vader. De zoon die van eeuwigheid in de schoot van de Vader was. De zoon in wie de Vader al zijn welbehagen had. Die is voor ons niet gespaard. Dat werpt ook een heel helder licht op Johannes 3:16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus vaak, en terecht, richten wij ons op de liefde van Christus die zichzelf gaf. En ook de liefde van God voor ons. Maar Johannes en Paulus richten onze blik ook op de liefde van de Vader op zijn zoon, voor zijn zoon. De Vader gaf zijn eigen zoon. Hij heeft zijn zoon overgegeven. En het woord overgegeven is geladen. Het spreekt niet slechts over het toestaan van de kruisdood. Het spreekt over een bewuste daad van God. De Vader leverde zijn zoon over aan het lijden, aan de verwerping, aan de spot, aan de geeseling, aan het kruis en uiteindelijk aan het oordeel dat de zonde verdiende. Dit is wat Jesaja al eeuwen eerder heeft geprofeteerd. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Het behaagde de Heere om door dit schuldoffer zondaren te verlossen en zijn heilsplan te volbrengen. Jesaja schreef eveneens in Jesaja 53 vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dit is wat Paulus bedoelt met overgegeven. Christus werd niet slechts overgegeven aan mensen. Hij werd overgegeven onder het oordeel dat wij verdiend hebben. Hij droeg de vloek opdat wij de zegen zouden ontvangen. Hij werd verlaten opdat wij aangenomen zouden worden als kinderen. En hij droeg de toorn opdat wij gerechtvaardigd zouden worden en vrede met God zouden hebben. Dus wanneer Paulus schrijft dat God zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, wijst hij ons naar het hoogste bewijs dat ooit gegeven kon worden. Er bestaat geen grotere openbaring van Gods liefde dan het kruis. Er bestaat geen sterker bewijs dat hij voor zijn kinderen is dan het kruis. Dus wie naar Golgotha nog vraagt of God werkelijk het goede met zijn kinderen voor heeft, heeft niet meer bewijs nodig. Hij moet opnieuw leren kijken naar het kruis. En het prachtige van vers 32, de schrijfstijl van Paulus is wat we een redenering van het meerdere naar het mindere noemen. Een grotere werkelijkheid is waar, dan volgt daar noodzakelijk uit dat het mindere ook waar moet zijn. De grotere werkelijkheid is dus dit. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Dus daar kun je niets groters naast zetten. Als God daartoe bereid was, wat zou hij dan nog achterhouden dat nodig is voor het heil van zijn kinderen? Dat is de logica. En daarom stelt Paulus dus de vraag. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus we moeten de redenering zien. Dus hij zegt niet, God heeft ons zijn eigen zoon gegeven, misschien zal hij de rest ook nog geven. Nee, hij zegt, als God het grootste al gegeven heeft, namelijk zijn zoon, dan is het ondenkbaar dat hij het mindere niet zal geven. De gave van Christus, het feit dat hij zijn zoon heeft gegeven, is het onomstotelijke bewijs dat God zijn helswerk volledig zal afmaken. Maar dan moeten we wel goed begrijpen wat Paulus bedoelt met alle dingen. Kijk, in veel kringen bedoelen mensen hiermee rijkdom, voorspoed, gezondheid, al deze dingen. Paulus heeft het daar niet over. Kijk, het hele welvaartsevangelie, je vindt dat gewoon niet terug in de Bijbel. Het idee ook niet. Alle dingen moet gelezen worden binnen de context van Romeinen 8. God schenkt alles wat nodig is om zijn eeuwige heilsplan volledig te voltooien. Alles wat hij in versen 29 en 30 heeft beloofd, zal hij ook daadwerkelijk geven. Hij zal zijn kinderen bewaren in het geloof. Hij zal hen door het lijden heen dragen. Hij zal hun geven wat nodig is om te volharden. Hij zal hen verder gelijkvormig maken aan het beeld van zijn zoon. Hij zal hen uiteindelijk verheerlijken. Niets zal ontbreken van wat hij voorgenomen heeft. Dat is uit alle dingen. En belangrijk is, met hem. God geeft zijn gaven in en met Christus. Christus is de bron van alle andere gaven. Buiten hem bezit een mens niets. Vergeving, rechtvaardiging, aanneming tot kinderen, de Heilige Geest, volharding, heiliging, de opstanding en de toekomstige heerlijkheid worden allemaal alleen geschonken in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Nu dan, omdat God Christus heeft gegeven, moet je weten dat geen enkele andere gave die nodig is voor onze behoudenis ooit zal ontbreken. En daarom schrijft Petrus ook dit vers, moeten we allemaal onthouden. In 2 Petrus schrijft Petrus, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daar ligt de zekerheid. In wat God al geschonken heeft in Christus. Dus de gelovige staat niet voor een half evangelie en ook niet voor een begonnen zaligheid waarvan de afloop onzeker is. Wie Christus heeft ontvangen, heeft in hem alles ontvangen wat God nodig acht om zijn kind tot heerlijkheid te brengen. Dus houd versen 31 en 32 diep in je hart. Paulus geeft hier geen algemene bemoediging voor moeilijke momenten. Hij verkondigt de vaste grond van de christelijke zekerheid. God is voor ons. Het leven van Gods kind is in handen van de God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft overgegeven. Dus laat het geweten dit horen, laat het geloof hierop rusten, laat de ziel dit vasthouden. God is voor ons in Christus Jezus. Hij is voor ons met een liefde die in de eeuwigheid begon, aan het kruis openbaar werd en in de heerlijkheid haar volle uitkomst zal krijgen. Amen. Laten we bidden.